Ezechiël hoofdstuk 11, waar staat: toen hief mij de geest op en bracht mij tot de oostpoort van het huis des Heren, de welke ziet oostwaarts. En ziet, aan de deur der poort waren 25 mannen, en in het midden van hen zag ik Jaazania, de zoon van Asser, en Pilatja, de zoon van Benaja, vorsten des volks. En hij zeide tot mij: mensenkind, deze zijn de mannen die ongerechtigheid bedenken en die kwade raad raden in deze stad. Die zeggen: men moet geen huizen nabij bouwen. Deze stad zal de pot en wij het vlees zijn. Daarom profeteer tegen hen. Profeteer, o mensenkind. Zo viel dan de geest des Heren op mij en hij zeide tot mij: zeg, zo zegt de Heren. Alzo zegt gij lieden, o huis Israëls, want ik weet elk een der dingen die in uw geest opklimmen. Gij hebt uw verslagenen in deze stad vermenigvuldigd en gij hebt dezelfde straten met de verslagenen vervuld. Daarom, zo zegt de Heere Heren, uw verslagenen die gij in het midden derzelfde nedergelegd hebt, die zijn dat vlees en deze stad is de pot. Maar uw lieden zal ik uit het midden derzelfde doen uitgaan. Gij lieden hebt het zwaard gevreesd en het zwaard zal ik over u brengen, spreekt de Heere Heren. Ook zal ik uw lieden uit het midden derzelfde doen uitgaan. En ik zal u overgeven in de hand der vreemden en ik zal recht onder u doen. Gij zult door het zwaard vallen, in de landpalen Israël zal ik u richten en gij zult weten dat ik de Heere ben. Deze stad zal uw lieden niet tot een pot zijn en gij zult in het midden derzelfde niet tot vlees zijn. In de landpalen Israël zal ik u richten. En gij zult weten dat ik de Heere ben, omdat gij in mijn inzettingen niet gewandeld en mijn rechten niet gedaan hebt, maar naar de rechten der heidenen die rondom u zijn gedaan hebt. Het geschiedde nu, als ik profeteerde, dat Pelatja, de zoon van Benaja, stierf. Toen viel ik neder op mijn aangezicht en riep met luider stem en zeide: ach, Heere, Heere, zult gij gans een voleinding maken met het overblijfsel van Israël? Toen geschiedde het woord des Heren tot mij, zeggende: mensenkind, het zijn uw broederen, de mannen uw maatschap en het ganse huis Israëls. Ja, dat ganse tot welke de inwoners van Jeruzalem gezegd hebben: maakt u verre af van de Heren, ditzelfde land is ons tot een erfbezitting gegeven. Daarom zeg, zo zegt de Heere Heren, hoewel ik hen verre onder de heidenen weggedaan heb en hoewel ik hen in de landen verstrooid heb, nochtans zal ik hun een weinig tijd tot een heiligdom zijn in de landen waarin zij gekomen zijn. Daarom zeg, alzo zegt de Heere Heren, ja, ik zal u lieden vergaderen uit de volken en ik zal u verzamelen uit de landen waarin gij verstrooid zijt en ik zal u het land Israëls geven. En zij zullen daarheen komen en al deszelfs verfoeiselen en al deszelfs gruwelen vandaar wegdoen. En ik zal hun eenerlei hart geven en zal een nieuwe geest in het binnenste van u geven. En ik zal het stenen hart uit hun vlees wegnemen en zal hun een vlezen hart geven. Opdat zij wandelen in mijn inzettingen en mijn rechten bewaren en dezelfde doen. En ze zullen mij tot een volk zijn en ik zal hun tot een God zijn. Maar welker hart het hart hunner verfoeiselen en hunner gruwelen nawandelt, derzelfde weg zal ik op hun hoofd geven, spreekt de Heere Heren. Toen hieven de cherubs hun vleugelen op en de raderen tegenover hen. En de heerlijkheid des Gods van Israël was over hen van boven. En de heerlijkheid des Heeren rees op van het midden der stad en stond op de berg die tegen het oosten der stad is. Daarna nam hij de geest op en bracht mij in het gezicht door de geest Gods in Galdea tot de gevankelijk weggevoerden en het gezicht dat ik gezien had voer van mij op. En ik sprak tot de gevankelijk weggevoerden al de woorden des Heren die hij mij had doen zien. Tot zover. En zoals eerder gezegd maakt dit hoofdstuk deel uit van eigenlijk één profetie die we vinden in hoofdstuk 10 en 11... Want in hoofdstuk 10 krijgen we wat genoemd wordt de tweede verschijning der cherubs. De tweede verschijning daarmee van de heerlijkheid des Heren. Waarover het een en ander gezegd wordt in hoofdstuk 10. En waarin ook wordt aangekondigd het verdwijnen van die heerlijkheid des Heren. En het begin van dat verdwijnen daarvan wordt inderdaad al beschreven. Want er wordt gezegd tot de raderen van dit visioen. Wentel of ro in vers 13. Dat kun je niet herkennen in de Statenvertaling, maar ik heb het al uitgelegd, dus ik doe het nou niet meer. Hè? Maar dat is wat er aan gezegd wordt aangaande de raderen. Tot elk een derzelfde werd voor mijn oren gezegd: Galgal, dat wil zeggen wentel of ro. Dat gebeurt ook. Ze verdwijnen. Dat wil zeggen, die cherubs hieven zich omhoog, zegt vers 15. En zij gingen, zegt vers 16. En vers 18 zegt, toen ging de heerlijkheid des Heren van boven de dorpel des huizes weg. En stond boven de cherubs, enzovoort. En ze beginnen dus te verdwijnen, maar de uiteindelijke verdwijning van het hele visioen vinden wij aan het eind pas van hoofdstuk 11. En het gedeelte van hoofdstuk 11 feitelijk, wat we gelezen hebben, wordt ons gegeven, dat wil zeggen als profetie komt het tot ons, terwijl de heerlijkheid des Heren opreist vanuit het midden der stad, zoals het staat in vers 23. En voordat dus die heerlijkheid des Heren definitief verdwijnt. Waar het om gaat is duidelijk genoeg. De gedachte is dat de Heer zelf en daarmee zijn heerlijkheid zal verdwijnen uit Jeruzalem in de dagen van Ezechiël, vanzelfsprekend. Maar ik ben altijd geneigd te zeggen dat het voor ons van minder belang. Wat voor ons van meer belang is, is dat dezezelfde profetie vervolgens van toepassing zou zijn en inmiddels geweest is, en in zekere zin is, sinds de dagen van de eerste komst van Christus en de verwoesting van Jeruzalem. Het oordeel wat in die dagen over de Joodse natie kwam, enzovoorts. In de dagen namelijk dat de heerlijkheid des Heren, om zo te zeggen, in het midden van Israël was, maar vervolgens verdween. Nou aarzel ik, want er zijn prachtige schriftgedeelten die daarover spreken, maar helaas zijn er schriftgedeelten, althans degene die ik in gedachten heb, die over het algemeen niet zo eenvoudig zijn, mede omdat ze gewoonlijk op een verkeerde wijze en zeker ook op een verkeerde tijd van toepassing gebracht wordt. Maar ik waag het er vanavond dan toch maar even op. Als namelijk die heerlijkheid des Heren beschreven wordt in het Nieuwe Testament, dan vinden we die in elk geval in Johannes 1... en niet in de eerste versen daarvan, althans niet de allereerste versen daarvan, maar wel degelijk in vers 14. En ik zei, ik waag het er maar op, omdat ik daarmee ook wil zeggen dat ik niet van plan ben om uitgebreid te beargumenteren waarom ik die versen aanhaal zoals ik het nou doe. Want ja, dan kom ik de hele avond niet meer in Ezechiël terug. Maar daarnaast merk ik dan toch op dat ik niet de enige ben die heeft opgemerkt dat er een grote verwantschap bestaat tussen Ezechiël, de profeet Ezechiël, en de boeken van Johannes in het algemeen, waarvan uiteraard Openbaring in het bijzonder. We zijn al meerdere malen, ook vorige keer, vanuit Ezechiël zo zonder meer in Openbaring terechtgekomen en daarmee bij boeken van Johannes. Maar het Johannes-evangelie volgt daarna meteen. Alleen het probleem van het Johannes-evangelie is, laat ik dat maar dan in één keer zeggen. Het belangrijkste probleem van het Johannes-evangelie is dat wij daarin dingen lezen die wij toepassen, of althans geneigd zijn toe te passen op de Heer Jezus tijdens zijn omwandeling op aarde. En de formulering geeft daar ook aanleiding toe. Neemt echter niet weg dat, zoals ik het zie, in het algemeen het juist niet beschrijvingen zijn van de Heer Jezus tijdens zijn omwandeling op aarde in de dagen zijn vreesens, maar juist in het bijzonder zijn het beschrijvingen van de Heer sinds zijn opstanding en al wat er verder volgde. Als ik snel ben, dan zeg ik even, hij zei, ik ben de goede herder, maar dat was hij toen nog niet. Ik ben de deur der schapen, maar dat was hij toen nog niet. Ik ben het brood des levens, maar dat was hij toen nog niet. Hij zei, ik ben de opstanding, maar hij was nog niet eens opgestaan. Enzovoorts. Zomaar even uit het hoofd. Gewoon om je wat mee te geven, zoek dat dan op je gemak thuis maar eens een keer na. Het was allemaal vooruitgrijpend op zijn opstanding. En niet in de laatste plaats zou ik moeten noemen dat wat wij sinds mensenheugenis noemen het hoge priesterlijk gebed. En ik ben het met de titel eens, maar ik voeg er meteen aan toe dat toen hij het uitsprak, was hij nog geen hoge priester. Kan ik rustig doen, want het staat letterlijk in Hebreeën 7. Met andere woorden, alles wat, of alles, maar in ieder geval het grootste deel van wat in het Johannes-evangelie over de Heer Jezus gezegd wordt, was toen, tijdens zijn omwandeling op aarde, nog niet op hem van toepassing. En daarna volgde me één aan toe. Maar het is ook niet geschreven tijdens zijn omwandeling op aarde. Maar daarna, en voor zover wij weten, zelfs lang daarna. Maar u weet wat ik vind van vroege en late brieven en vroege en late bijbelboeken. Daar trek ik me niks van aan. Hè? Maar daarna. Maar het punt is dan dat wij in Johannes 1 vers 14 bijvoorbeeld lezen. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als des enig geborenen van de Vader. En als u mij dan toch vraagt. Men heeft de heerlijkheid van Christus aanschouwd. Ongetwijfeld is dat wat het vers onder andere zegt. Want er zit veel meer achter. Men heeft de heerlijkheid van Christus aanschouwd. Een heerlijkheid als des enig geborenen van den Vader. Waar ik zeg hem nu meteen maar bij. Maar dat was hij pas sinds zijn opstanding uit de dood. Ja, hoe dan ook, dat is er helemaal zo. En vervolgens kan ik dat ook maar argumenteren buiten die termen enig geborene en vader om. Want er staat achter, vol van genade en waarheid. Ik moet trouwens nog meer zeggen, want er staat heeft onder ons gewoond. Maar iedereen weet dat de staat heeft onder ons getabernakeld. Dat wil zeggen, hij heeft onder ons in tenten gewoond, letterlijk. Of meer in het algemeen, hij heeft tijdelijk onder ons gewoond. En als u het mij vraagt, slaat dat op de opstanding van Christus tot aan zijn definitieve verdwijning. Dat was bijzonder tijdelijk. Maar als u nog een tekst wil hebben waar het staat, dan neemt u gewoon de eerste verse van Handelingen. Er staat zelfs bij hoe tijdelijk. 40 dagen namelijk. 40 dagen lang heeft hij zich vertoond, alvorens definitief te verdwijnen. Toch? Nou, in elk geval, er staat nog meer, ja, van de Olijfberg, van de berg die oostelijk van Jeruzalem ligt. Precies zoals Ezechiël 11 dus zegt, hè, waar de heerlijkheid des Heren verdween. Vanuit Jeruzalem naar de Olijfberg en daarna verdween hij definitief. Zo is het precies gegaan. Maar nog wat, er staat namelijk vol van genade en waarheid in Johannes 1 vers 14... En dat wordt ook nog toegelicht, dat mag je van Johannes verwachten. Johannes doet het altijd. Die doet nooit een losse uitspraak, maar ligt hem altijd toe. En meestal wel een keer of 10. Blijft gewoon zo, hè. En dat doet hij hier ook, want hij zegt vervolgens in vers 16... Uit zijn volheid, hij was immers vol van genade en waarheid, uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen ook genade op genade, of voor genade, of ongenade, hoe het in de verschillende talen dan wel Nederlandse dialecten maar zou moeten luiden, want u weet hoe het is met Nederlandse dialecten dan wel... Inclusief het Fries. Maar goed, laat me zitten. Een van de meest merkwaardige dingen natuurlijk in verband met het Nederlandse dialect is de verschillende uitspraak van de diverse klinkers. En soms het zelfs helemaal niet uitspreken van de klinkers. Toch? En het tweede punt wat mij altijd is opgevallen, ik ben er niet in onderwezen, maar wat mij persoonlijk daarin is opgevallen, is absoluut ander gebruik van de voorzetsels. In de diverse dialecten. Voor dezelfde uitdrukking, in dezelfde uitdrukking gebruiken ze ergens anders andere voorzetsels. Ja, die kennen jullie al, dus die durf ik niet meer te noemen. Hè? Men gaat op bed, te bed, in bed, naar bed en hoe het allemaal heten mag. Met afhankelijk van waar in Nederland je woont, gebruik je een ander voorzetsel. Dus je moet je daar vooral niks van aantrekken, van voorzetsels. Nou goed, althans heel weinig. Ik kan zelfs aangeven voorbeelden waarbij uit en in precies hetzelfde is. Zeg maar. Nou goed, laat me zitten. Dus blijf en voor en tegen al helemaal, hè? Maar dat hoef ik nou niet meer te vertellen. Nou goed, maar uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen ook genade voor genade. Betekent als je mij vraagt gewoon overvloed van genade. En voor de wiskundigen onder ons betekent dat we twee keer genade hebben ontvangen. En dat is mij ook best. Want dat is ook zo. Maar overvloed van genade hebben we ook ontvangen, want dat staat ook in de Bijbel. Dus het kan niet missen, dan laat ik erbij. En als u nou vraagt, hoezo genade, staat er, want, er komt dus de duidelijke toelichting, want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. En let nou op, hè, vers 14, het woord is vlees geworden, heeft onder ons gewoond, korte tijd, We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd als die van de enige geboren zoon Gods, uiteraard, enige geboren van de Vader, vol van genade en waarheid. En uit die volheid hebben wij ontvangen overvloed van genade. Welke genade? Hoezo genade? Wel, want de wet is door Mozes gegeven. De genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Dan ga ik weer terug naar vers 14. Het woord is vlees geworden, heeft onder ons gewoond, vol van genade en waarheid. In welke tijd was dat? Die van het oude of die van het nieuwe verbond? Als je niet oplet, heb je er niks aan. Welke tijd? Het nieuwe verbond, want er staat vol van genade en waarheid. Welke genade en waarheid? Wel, de genade en waarheid die door Jezus Christus is geworden en niet door Mozes. Maar hoe lang duurde de wet van Mozes? Tot aan de dood en opstanding van Christus, om het makkelijk te houden. Maar zo was het. Wanneer begon dus genade en waarheid door Jezus Christus? Bij zijn opstanding. En dan ben ik terug in vers 14. Waar spreekt het vers dus over? Over de geboorte van de Heere Jezus of over zijn wedergeboorte? Over zijn wedergeboorte. En als het nog niet genoeg is, ja, dan wijken wij uit naar 1 Johannes 1. Namelijk, die tekst kan u toch uit het hoofd, mag ik aannemen. Hetgeen wij aanschouwd hebben, u weet wel. Hetgeen wij gehoord, hetgeen wij aanschouwd hebben, enzovoorts. Ja, ik ken hem niet uit het hoofd hoor, maar. Nou, hetgeen van de beginnen was. 1 Johannes 1 vers 1. Hetgeen van de beginnen was, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben. Nou, wat hebben wij aanschouwd? Volgens Johannes 1 vers 14, de heerlijkheid als des enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. En volgens 1 Johannes 1 vers 1 en 2, hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens, want het leven, en dus het woord des levens, is geopenbaard en wij hebben het gezien en wij getuigen en verkondigen u lieden dat eeuwige leven, het welk bij de Vader was en ons is geopenbaard. En met opzet lees ik hem zo. En ons is geopenbaard in of door de. En de Johannesbrieven toch? Dat leven is in de Zoon. En wie de Zoon heeft, heeft het leven. En wie de Zoon niet heeft, heeft het leven. En niet dus door wie is het leven geopenbaard. Waar heeft Johannes het dus over? Over de opstanding van Christus. Door wie wij gereinigd worden, met wie wij in het licht wandelen en in wie wij gemeenschap hebben met hem en met elkaar. En bovendien die onze voorspraak is bij de Vader, 2 vers 1. En dus onze hoge priester is naar de ordening van Melchizedek. Toch? Nou goed, lijkt me duidelijk genoeg. En waar het dus om gaat, is dat die heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus, want ik citeer nou maar meteen weer een ander schriftgedeelte, 2 Korinthe 4. Dat die heerlijkheid Gods, tenminste, dat dacht ik. De heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus. Dat die heerlijkheid, de heerlijkheid dus van die enige geboren zoon, is wat gezien is sinds zijn opstanding. En voor het geval u aan Petrus zou navragen, hebben we dan nog dat Petrus zegt, ja, die heerlijkheid hebben wij aanschouwd. Wanneer dan, Petrus? Toen zei Petrus, toen we met hem op de heilige berg waren. Dat kan dus ook. Als per se voor zijn opstanding moet zijn, dan was het op de heilige berg. Dat wil zeggen op de berg der verheerlijking. Maar u wordt geacht te weten, als u van de normale kant binnenkomt althans, wordt u geacht te weten dat de verschijning van de Heer in heerlijkheid op de berg der verheerlijking met Mozes en Elia een uitbeelding is van het nieuwe verbond in het algemeen, daarbij in de eerste plaats van onze tegenwoordige bedeling. En of het ook nog een uitbeelding is van zijn wederkomst, ik dacht het niet, maar dat is nu het punt niet. Hebben we dat tot zover? Het blijft dus zo dat die heerlijkheid van Christus, de heerlijkheid van de enige geborene van de Vader, een heerlijkheid is die verscheen ter gelegenheid van, dat wil zeggen door zijn opstanding. Maar daarna verdween die heerlijkheid dus ook. En er wordt officieel maar 40 dagen voor geteld. Waarbij die heerlijkheid verdween uit Jeruzalem, in elk geval. En af van de dorpel, van het huis en hoe het maar heten mag. En naar het oosten met een demonstratieve stop op de Olijfberg. En dat gebeurde in de dagen van de discipelen inderdaad aan het einde van die 40 dagen. Nou goed. En daar heb ik er nog niet eens op gewezen dat bijvoorbeeld Johannes 12, dat heb ik eerder gedaan hoor, dat Johannes 12 inderdaad verwijst naar die heerlijkheid des Heren, zoals die gezien wordt door Jesaja in Jesaja 6. Daar kom ik vanavond ook nog op terecht als het mee zit, weer dus. Maar we hebben al gezien dat het visioen in Jesaja 6 in het algemeen identiek is aan het visioen in Ezechiël 1 en 10. Niet wat de beschrijving betreft helemaal, maar wat de betekenis ervan betreft wel helemaal. En daar gaat het maar om. En de gedachte is dus dat de Heer Jezus verschenen is in heerlijkheid, inderdaad als de Zoon Gods, maar feitelijk pas bij zijn opstanding. Zeg genadig, overigens, ik kan niet nalaten dat even tussendoor op te merken, dat met name ongelovige theologen, maar dat mag ik eigenlijk helemaal niet zeggen natuurlijk, ja. Dat met name ongelovige schriftgeleerden, de lui die de Bijbel bestuderen.
Theoloog.
Jawel, maar ja, maar ja, precies, ja. Maar het punt met hen is dat zij over het algemeen maar één vooroordeel hebben. En dat zijn heel wat minder vooroordelen dan christenen hebben bij het lezen van de Bijbel. Hebben die nog? En het ene vooroordeel is dat ze er niks van geloven. Niet de Bijbel als woord van God beschouwen. Maar daarmee zijn alle christelijke vooroordelen weg. En uit die bron kun je zo zonder meer horen dat wat er ook in de evangelie beschreven staat, het is altijd geschreven tegen de achtergrond van wat later gebeuren zal. Dat wil zeggen omgekeerd, hè? Men zegt, het is later pas geschreven, na zijn opstanding. Daar hebben ze volkomen gelijk in, dat is ook zo. Daarom heette het ook evangeliën, omdat het stamt van na de opstanding van Christus en niet daarvoor. En de gedachte is dan dat wat zij beschreven hebben, op zijn minst bepaald is geworden door de afloop van de geschiedenis. Begrijp je dat of niet? Nou, anders gezegd dan, door al die tekenen en wonderen die de Heer Jezus deed, maar ook alles wat hij zei, voor zover we daar een verslag van hebben, dat beschreven is, dat juist die dingen beschreven zijn, omdat nou eenmaal het hele verhaal dan moet leiden tot zijn opstanding. Los van of men erin gelooft of niet. En men heeft daar ongetwijfeld volkomen gelijk in, dat geloof ik echt. Want wij hebben geen volledig verslag van het leven van de Heer Jezus. Zodat ook voor ons de vraag geldt, maar waarom is dan dit beschreven en zoveel niet? Dat is makkelijk genoeg, want daar geeft de Bijbel zelf een antwoord op. In Johannes 21, als ik me niet vergis. Waar Johannes zegt, ja, hij heeft nog wel veel andere dingen gedaan. Maar ja, als ik dat allemaal moest opschrijven, dan... Zoiets zegt hij toch. Zodat de vraag is, maar waarom heeft hij dan dit geschreven? Deze bloemlezing. Hij zegt, nou, dat is opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus. En opdat gij gelovende hebt het leven in zijn naam. Nou, dat zeggen die ongelovige theologen dus ook. Alleen, die trekken de consequenties niet en komen niet tot geloof. Maar die komen van de andere kant binnen en zeggen, natuurlijk is dat zo geschreven. Hoezo niet? Natuurlijk is dat zo geschreven. En men zegt dan, maar ik heb dat voorbeeld al veel vaker gebruikt. Men zegt dan, ja, heel het verhaal over de maagdelijke geboorte van de Heer Jezus wordt beschreven als een achteraf een onderbouwing van zijn opstanding uit de dood. Want gek genoeg, die ongelovige theologen zien meteen dat geboorte uit de maagd eigenlijk fundamenteel hetzelfde is als opstanding uit de dood. Kan namelijk niet. Het gebeurt toch. Er ontstaat leven waar het niet had kunnen zijn. Het was het toch. En zij zeggen dikwijls dat dus het verhaal van de maagdelijke geboorte is uitgevonden. Om alsnog de opstanding van Christus daarna wat aannemelijker te maken. Dan ben je vast gewend aan dit soort wonderen enzovoorts. Maar de kern van de gedachte is wel degelijk een bijbelse. Ik geloof ook dat de geboorte van de Heer Jezus op deze wijze in de eerste plaats een uitbeelding is van zijn wedergeboorte. Dat wil zeggen van zijn opstanding uit de dood. Maar dat geldt voor vele andere dingen vanzelfsprekend ook. En dit is nog niet zo moeilijk. Iets moeilijker is het gelegen met het Johannesevangelie. Maar dat komt omdat we het Johannesevangelie zo hard nodig hebben om de leer van de drie-eenheid enigszins te kunnen onderbouwen. Waar dat voor nodig is, heb ik nooit begrepen. Eenvoudig omdat ik die leer in heel de Bijbel niet tegenkom. Dus waarom zou je hem vervolgens gaan onderbouwen? Toch? Maar dat doet men en het gevolg daarvan is dat al die uitspraken over de Heer Jezus die feitelijk pas actueel zouden zijn sinds zijn opstanding en die trouwens ook pas na zijn opstanding geschreven zijn, dat die heel, met grote nadruk moet ik zeggen, heel nadrukkelijk worden toegepast op zijn leven op aarde. En daar ontstaan de grote misverstanden van en dat maakt het zo lastig, voor mij nu ook, om uitspraken uit het Johannesevangelie over de heerlijkheid van Christus en en over het licht dat hij immers geacht wordt te zijn, dat het eigenlijk uitspraken zijn over zijn opstanding. Heb je dat tot zover een beetje gevolgd? Als je die boeken niet kent, kun je het zo toch niet volgen. Daar ben ik me wel bewust. Maar het is ook bijna niet te doen om dat uit te leggen. Anders moet ik met u de hele tijd evangelie doorlopen. En daarna na afloop, dan zijn we 2 jaar verder. Minstens. Dan zegt hij, nou, hij heeft er wel erg lang over gedaan om deze ene simpele gedachte te bewijzen. En als je er zo lang over doet, kan het onmogelijk waar zijn. Dan heb je weer gelijk. Dat schiet ook dus niet op om het zo te doen.
Heerlijkheid. Dan kan het toch niet over de Heer Jezus als mens gaan, want hij had toen toch geen heerlijkheid?
Ja, maar als je dat doet, als je dat wat je nu zegt, maak je tot een ketter en je wordt meteen de kerk uitgegooid. Dan lig jij er niet van wakker, want... Je was eerder zelf al weg, heb ik begrepen. Maar dan komt het in. Nu loopt het zo vaart niet meer. Maar in de praktijk komt het daar ongeveer op neer. Maar ik ben er altijd over gestruikeld. Dat men aan de ene kant glashard spreekt over de heerlijkheid van de Heer Jezus. Enzovoorts. En aan de andere kant, bij gelegenheid, spreekt over. Hij was veracht de onwaardigste onder de mensen. Hij had geen gedaante, nog heerlijkheid dat we hem zouden begeerd hebben. Enzovoorts. Hij was arm en verzocht in krankheden en hoe dat allemaal maar heten mag. En we passen het op de Heer Jezus toe. En met hetzelfde gemak zegt men, we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. En dat bedoelt men precies dezelfde en in dezelfde tijd. Kijk, dat begrijp ik dus niet. Wat is nou wat? Hoe zit dat nou? Nou, dat is makkelijk genoeg dus. De Heer heeft bij gelegenheid zijn heerlijkheid geopenbaard. En hij deed dat onder andere op de Berg der Verheerlijking. Maar het is op voorhand geopenbaard. En het andere is dat ook staat dat door die tekenen en wonderen die hij deed, heeft hij zijn heerlijkheid geopenbaard. Daar staat trouwens, 2 bladzijden, ik had het alweer weggeslagen, dus staat 2 bladzijden verder in Johannes. Even kijken. 2, vers 11. Na de bruiloft te Cana. Dit beginsel der tekenen heeft Jezus gedaan te Cana in Galilea en heeft zijn heerlijkheid geopenbaard en zijn discipelen geloofden in hem. Maar als hij door dit wonder te doen heerlijkheid openbaarde, betekent het dus dat normaal gesproken er van geen heerlijkheid sprake was. Toch? Anders had hij alleen maar hoeven te verschijnen. Maar hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard niet door daar te verschijnen, maar door dit wonder te doen. Maar dit wonder, water veranderen in wijn, is de uitbeelding van zijn opstanding. Het is makkelijk genoeg, dat water is een beeld van het oude verbond, het woord Gods. En als het wijn wordt, wordt het ineens leven. Want wijn is een beeld van het leven van het nieuwe verbond, zei de Heer zelf. En hij hield de beker omhoog en zei, dit is het bloed, het leven dus, des Nieuwe Testaments. Het is trouwens ongeveer hetzelfde beeld als dat van dat water van Mara. Bitterheid, weet je wel, een beeld van het woord Gods, maar het is een bediening des doods. En bitterheid staat altijd voor de dood in de Bijbel. En via het stuk hout wat erin geworpen wordt, Ja, ongetwijfeld een beeld van de kruisiging. Dat wat, het kruis wordt nu eenmaal in de Bijbel meerdere malen hout genoemd. Gewoon een hout. Werd het water zoet en drinkbaar. Dan heb je precies hetzelfde verschijnsel. Bitter water wordt goed water. Of water wordt wijn. Dat is precies hetzelfde. En de variant daarop is zoals die van het water van... U had hem ook kunnen zijn, maar ik wilde die andere noemen. Bethesda was Johannes 5, blijf in de buurt. Maar ik wilde noemen het water van Johannes 9. Dit is die andere vijver in Jeruzalem. Siloam. Waar de blind geborene inderdaad naartoe moest om zijn ogen af te wassen. En toen werd hij ziende. Maar zien is licht ontvangen en dus leven. Maar Bethesda is hetzelfde hoor. Het water van Bethesda is een beeld van het oude verbond. Daar moest echter niet een hout ingeworpen worden, maar er moest een engel des Heren in afdalen. Maar het is hetzelfde verhaal. Dat is Christus. De hoge priester van het nieuwe verbond enzovoorts. Waardoor het water in beweging zou komen, dus levend zou worden. Nou ja, dat gebeurde dus niet, maar in plaats van was het de Heer en hij genas die man. Maar dat is toch duidelijk waar het om gaat. Je moet die twee redeneringen bij elkaar optellen. Het een het verhaal, het ander wat er werkelijk gebeurde. En dan heb je het bij elkaar. Die engel die daarin zou nederdalen is een beeld van de Heer zelf. Enzovoorts. En die gestalte zou geven aan de beloften Gods. Dat wil zeggen in wie de beloften Gods vervuld zouden worden. En in wie het woord Gods dus tot leven zou komen. En als de Heer Jezus dus zegt ik ben het woord des levens. Daar spreekt hij dus over niet wat hij op dat moment reeds was. Want hij was het nog niet. Maar over wat hij binnen afzienbare tijd zou zijn. Waarom dan niet? Als iemand zegt ik ben de erfgenaam, dat in de meeste gevallen zal betekenen dat hoop ik binnen afzienbare tijd te worden. Officieel. En daar gaat het maar om. Nou goed, wat we dan vinden dan is dat die heerlijkheid des Heren uitdrukking is, die uit Ezechiël dus en Jesaja 6 en wat er maar wezen mag, uitdrukking is van de opgewekte Christus. Maar die heerlijkheid des Heren zou inderdaad verdwijnen. Trouwens, ik heb je de vorige keer gewezen, naar aanleiding van de laatste verse van Ezechiël 10, op de opstanding van Christus zelf. Want daar blijkt dat het visioen in tweeën verdeeld was. De raderen, zal ik maar zeggen, en de cherubim. En daarboven de heerlijkheid des Heren, dat uitspansel met die troon enzovoorts. En die twee worden eerst samengevoegd, staat daar. En dat is precies waar het om gaat. Dat is de... Het bij elkaar komen van de Zoon van God en de Zoon des Mensen, om zo te zeggen. Dat is bij de opstanding van Christus. Waarbij de Zoon des Mensen definitief werd aangesteld. Maar waarbij de Zoon des Mensen ook definitief gesteld werd tot Zoon van God. Dat was trouwens Johannes 5, daar staat dat. En ze werden samengevoegd, om zo te zeggen. Het werd één. Maar vervolgens verdween het uit Jeruzalem. Via de Olijfberg en in die tussentijd krijgen we dan deze uitspraken uit Ezechiël 11. Nou, ik ga er gauw weer naartoe, was de bedoeling. Wij vinden daar enige verzamelde figuren. 25 mannen in vers 1 in het midden van hen, Jaazania de zoon van Azer en Pilatia de zoon van Benaja. Zij zijn de oudsten des volks. En in ieder geval de geestelijke leidslieden van het volk. Hoe precies, weten wij niet. Maar die Azanja kwam al eerder tegen in hoofdstuk 8 vers 11 in elk geval. En inderdaad in die functie. Bovendien, ze worden genoemd vorsten des volks. Maar de gedachte is gewoon dat het leidslieden, maar in het bijzonder de geestelijke, dat wil zeggen religieuze leidslieden van het volk waren. En bovendien dan dat zij leiding gaven aan het ongeloof. Theoloog. Toch? Aan het ongeloof. Theo betekent God en loog wil zeggen dat men het woord Gods ontkent. Dat is het eigenlijk, hè, toch? Of, volgens de etymologie moet het kloppen. Je weet waar ik nou aan denk, hè? En van wie? Volgens de etymologie moet het kloppen. Maar goed, laat maar zitten. Met de geestelijke leidslieden van het volk. En terwijl die daar zijn, krijgt... Of althans gezien worden door Ezechiël, krijgt hij deze profetie. en hij zou ze tegenspreken. De Heer zegt namelijk in vers 12 tot hem: mensenkind, deze zijn de mannen die ongerechtigheid bedenken. Dus waarom leg ik het uit? Dat staat er gewoon bij. Deze zijn de mannen die ongerechtigheid bedenken. Het waren ongetwijfeld intellectuelen dus. Ja, dat is een Bijbelse gedachte, sorry. Het is niet als grap bedoeld, maar dat is nu eenmaal zo. Zalig zijn de armen van geest, want die kunnen geen ongerechtigheid bedenken. Die hebben sowieso moeite met wat bedenken. Dat is de Bijbelse idee, hoor. En hoe intelligenter de mens is, hoe meer argumenten hij kan aandragen om het woord Gods tegen te spreken of te ontkennen. Zo zit het gewoon. Dat is de algemene gang van zaken. En dus wordt het aan de kinderen, en hoe staat het ook weer, geopenbaard en dat soort dingen. Die zijn niet zo vindingrijk om het meteen tegen te spreken. Nou goed, zij bedenken ongerechtigheid, ze raden kwade raad. De gedachte is namelijk dat ze zouden recht spreken kennelijk. Daarom geloof ik dat het de geestelijke leidslieden zijn van het volk, namelijk priesters. Want aan hen was de rechtspraak toegewezen en raad staat of voor de rechtbank of voor de uitspraken van de rechtbank. Hè? Dat is de echte betekenis van het Nederlandse woord. Later een beetje verwaterd tot advies, maar dat is het niet. Raad is rechtbank, rechtspraak, hè? Maar ze raden kwade raad in deze stad. En ze zeggen, zij genadig, de heer namelijk spreekt in deze hoofdstukken de woorden van deze mensen tegen. Hier in hoofdstuk 11, later aan het eind van hoofdstuk 12, krijgen we dat de heer ingaat op een gezegde, een spreekwoord heet het dan, in vers 22, een gezegde van het volk. Ze zeggen, de dagen zullen verlengd worden en al het gezicht zal vergaan. Hetgeen betekent, de tijd zal gewoon voortschrijden en wat het gezicht, namelijk deze profetieën betreft, zal niks van terechtkomen. De tijd gaat gewoon door. Dus de oud-testamentische variant, zo kun je het niet zeggen, maar de oud-testamentische variant op de uitspraak die je vindt in 2 Petrus 3. Waar blijft de belofte zijn de toekomst? Alle dingen blijven gelijk van het begin de schepping Gods aan. Dat wil zeggen, de tijd gaat gewoon verder en er gebeurt toch niks. En dat staat daar net zo goed in verband met het oordeel dat God zou brengen over Israël, de volkeren en zelfs over heel de schepping. 2 Petrus 3, hetzelfde verhaal, niks nieuws. Nou goed, maar dat was een gezegde van de Israëlieten in die dagen. Dat wil zeggen, de dagen zullen verlengd worden, al het gezicht zal vergaan. Alles zal rechtkomen, dat is de Zuid-Afrikaanse variant. Maar laat maar zitten. En er was nog een gezegde of spreekwoord, of hoe het maar heten mag. Een vaste uitdrukking bij de Israëlieten. Die vind je in vers 27 van Ezechiël 12. Namelijk, het gezicht dat hij ziet is voor vele dagen. Namelijk, hij profeteert van tijden die verre zijn. In het Nederlands gewoon, ja, maar dat kan nog heel lang duren. Vaste uitdrukking onder de christenen met betrekking tot de wederkomst van Christus. Waarmee ze dus precies dezelfde fout maken als de fout van Israël in die dagen. Want dat kan nog heel lang duren. Gaat pas over, hè? Ja, men gelooft in de wederkomst van Christus, maar men is ervan overtuigd dat dat binnen geen generatie zal gebeuren. Waarom? Omdat men hoopt dat het helemaal niet zal gebeuren. En eigenlijk gelooft men er dus helemaal niet in. Naar Bijbelse betekenis van het woord geloven, betekent gewoon, men gelooft het helemaal niet. He? Maar goed. Gezegden dus. De Heer spreekt nu het woord van mensen tegen, voor de gelegenheid. En dat vinden we dan hier in Ezechiël 11. Ze raden kwade raad, vers 3. Ze zeggen namelijk, men moet geen huizen bouwen nabij, of men moet geen huizen nabij bouwen. Deze stad zou de pot en wij het vlees zijn. Ik heb het vorige keer al even snel aangehaald. De zin is aardig door elkaar geraakt in de vertaling. Ze zeggen namelijk, het is niet nabij. En daarna, men moet huizen bouwen. Het is niet nabij. Men moet huizen bouwen. En de vertalers hebben het geïnterpreteerd als, men moet geen huizen nabij bouwen. Maar ze zeggen precies het tegenovergestelde dus. Ze zeggen, het is niet nabij. De enige vraag is dan nog, wat is niet nabij? En dat is niet zo moeilijk. De vervulling van deze profetieën van Ezechiël. En van Jeremia niet te vergeten. De profetieën namen die zeggen dat binnen afzienbare tijd oordeel God zal komen over Israël in het algemeen en over Jeruzalem in het bijzonder. En zij zeggen als reactie daarop in vers 3, dat is helemaal niet nabij, dat oordeel. En dus ga maar rustig je gang, bouw maar huizen. Of men dat al letterlijk bedoelt of niet, dat doet weinig ter zake. Het gaat hoofdzakelijk om het idee. Men trekt er zich dus niks van aan. Ik heb vorige keer even aangehaald, geloof ik, dat verhaal. Of nee, iemand anders haalde dat aan. Dat verhaal van Jeruzalem tegenwoordig. Daar zegt men precies hetzelfde. Dus niet nabij. We gaan gewoon huizen bouwen. In oostelijk Jeruzalem enzovoort. Maar Jeruzalem zal verwoest worden. Het is wel nabij namelijk. Men kan ze wel bouwen. Het is hier eens de kapitaalvernietiging, maar dat maakt weinig uit natuurlijk. Want de man die het kapitaal verstrekt heeft nog veel meer van dat spul. Nou goed, laat maar zitten. Dit vers trouwens staat tegenover de uitspraak in Jeremia 21, in diezelfde tijd gedaan, de brief van Jeremia aan de ballingen, waarin hij hen schrijft dat men juist huizen zou bouwen in Babel. Maar niet in Jeruzalem, uiteraard. Het is geen tijd voor huizen bouwen. Het zal verwoest worden. Nou goed, dan de tweede helft van Ezechiël 11, vers 3. Namelijk, ze zeggen dat deze stad zou de pot en wij het vlees zijn. Wat daar de betekenis van is, is makkelijk genoeg. Het schijnt gewoon een soort vaste uitdrukking te zijn. De pot en het vlees. En het wordt hier trouwens in hetzelfde hoofdstuk in de volgende vers een paar maal toegelicht. Het idee is namelijk dat het vlees in de pot gedaan wordt, opdat het vervolgens niet zou verbranden. Begrijp je me goed? Vlees gaat in de pot, maar er gaat ook water in of iets anders. Dat doet weinig te zaken, want vlees van oudsher, volgens Bijbels Israëlitisch voorschrift, werd gekookt. Hè? Niks anders dan dat. Dat is de normale gang van zaken. Het werd gekookt en dus in de pot gedaan. Daarmee werd het beschermd tegen verbranding. Want iedereen weet dat een barbecue is leuk. Maar het stinkt, vooral die van de buren, hè, zuster? Ja. En als je het even verkeerd doet, dan verbrandt het vlees. En soms ook dat van je vingers. Nou goed, dat even terzijde, maar daarom de pot. De pot dient dus ter bescherming van het vlees, is de gedachte gewoon. Hè? En dus zegt men, deze stad zou de pot en wij het vlees zijn. Dat wil zeggen, men gelooft niet dat de stad veroverd zou kunnen worden door welke heidense macht dan ook. Niettemin zou het gebeuren en daarna nog enige malen overigens. En dus, want we komen er vanzelf op terug, hè? Ik ga eerst maar even verder. Omdat zij zeggen, er kan ons niks gebeuren in deze vesting. Daarom profeteer tegen hen, profeteer o mensenkind. En zo viel dan de geest des Heren op mij. Leuk hè, dat is dezelfde uitdrukking als in Handelingen 2. De geest des Heren valt op hen, maar dat vallen wil zeggen met grote kracht van boven komen. Anders krijgen we morgen weer te horen dat de geest soms uit de hemel valt. Hè? Nou ja. Ja. Vallen is met grote kracht van boven komen. Dat is het verhaal. Zo kwam dan de geest met kracht van boven. En dat gaat dan in één woord. Vallen. Zo kwam de geest des Heren op mij. Of over mij. En zei tot mij. Zeg, zo zegt de Heren. Alzo zegt gij lieden. O huis Israëls. Want ik weet elk een der dingen die in uw geest opklimmen. Alles wat ze uitdenken aan argumenten en aan woorden. Weet de Heer. En hij zegt, ja, dit is wat jullie zeggen. Maar ik zal je vertellen wat er gebeuren gaat. Vers 6. Gij hebt uw verslagenen in deze stad vermenigvuldigd. En uw verslagenen slaat niet meteen op doden of zoiets, maar op degenen die afgeweken zijn van de Heer en die dus de prooi zijn geworden van de vijand. Het welk is den duivel, al heet die bij gelegenheid ook Baal of hoe dan ook maar. Hè? Want al die namen van die vreemde goden kan ik nooit onthouden. Dat is een psychologische oorzaak voor. Hè? Dat is namelijk dat je ze ook niet echt hoeft te onthouden, want ze stellen toch niks voor. Ja. Maar goed, gij hebt uw verslagenen in deze stad vermenigvuldigd en gij hebt derzelfde straten met de verslagenen vervuld. Dat zijn dus afgodendienaars, gewoon levende afgodendienaars. Maar het is met opzet dat de Heer het zo zegt, omdat deze zelden verslagen zullen worden, uiteindelijk door zeg maar de Babyloniërs, hè? Door de Chaldeeën onder leiding van Nebukadnezar. Daarom, zo zegt de Heere Heere, uw verslagenen die gij in het midden derzelve nedergelegd hebt, die zijn dat vlees, dat is waar, zij zijn het vlees. En deze stad is de poort. Maar uw lieden zal ik uit het midden derzelve doen uitgaan. Dat wil zeggen, het kan twee betekenissen hebben, maar vooruit. Maar het betekent in elk geval dat verslagenen, dat wil zeggen afgodendienaars, uit de stad verdreven zouden worden. Dat is één ding. Dat is ook gebeurd. Maar een ander deel ervan is wel degelijk in de stad omgekomen. Namelijk, een deel is in de ballingschap verdwenen. Vooral wat betreft de lijfslieden van het volk. En een ander deel van het volk, en van de afgodendienaars om zo te zeggen, is inderdaad door de belegering en daarna door de verwoesting van de stad omgekomen. Met andere woorden, zij zijn dat vlees, daar hebben ze gelijk in. De stad is die pot, maar als ze denken dat men in die pot veilig is voor het vuur, dan is dat een misverstand, zegt de Heer. En hij zegt het niet alleen hier, maar ik kom er zo op terug. Er staat dan, vers 8, gijlieden hebt het zwaard gevreesd en het zwaard zal ik over u brengen. Spreekt de Heere Heere. Ook zal ik uw lieden uit het midden derzelfde, de stad dus, uit het midden van de stad doen uitgaan. En ik zal u overgeven in de hand der vreemden. Buitenlanders wel te verstaan. Foreigners, niet strangers, hè? In de hand der buitenlanders, heidenen. En ik zal recht onder u doen, want dat is nou het recht des Heren. En hij zegt, gij zult door het zwaard vallen. Ze worden eerst al als verslagenen beschreven vanwege hun afgoderij, maar ze zullen verslagenen zijn, maar nu door het zwaard. Gij zult door het zwaard vallen, in de landpalen Israëls zal ik u richten en gij zult weten dat ik de Heere ben. Het gaat dus dubbel op, een deel zou in ballingschap verdwijnen, een ander deel zou in de stad in het bijzonder gedood worden. En dan weer vers 11. Deze stad zal uw lieden niet tot een pot zijn en gij zult in het midden derzelve niet tot vlees zijn. In de landpalen Israëls zal ik u richten. Men zou weliswaar in de landpalen Israëls zijn dan, maar die pot zou maar van heel beperkte betekenis blijken te zijn. Men zou in de stad dan wel in het land daadwerkelijk omkomen. En dat is niet de enige keer dat hierover gesproken wordt, want we vinden hetzelfde idee in elk geval ook in Jeremia 1. Dat is hiervoor dus. Jeremia 1. Vanaf vers 13. Dat was in dezelfde tijd, hè? Alleen Ezechiël bevond zich onder de ballingen en had daar visioenen van Jeruzalem, maar niet alleen bevond zich onder de ballingen. Maar Jeremia bevond zich in Jeruzalem. En er staat, en des Heren woord geschiedde ten tweede male, vers 13, Jeremia 1, des Heren woord geschiedde ten tweede male tot mij zeggende, wat ziet gij? En ik zeide, ik zie een ziedende, een kokende, een ziedende pot, welks voorste deel tegen het noorden is. En de Heere zeide tot mij, van het noorden zal zich dit kwaad opdoen over alle inwoners des lands. Want zie, ik roep alle geslachten der koninkrijken van het noorden, spreekt de Heere, en ze zullen komen en zetten ieder zijn troon voor de deur der poorten van Jeruzalem en tegen al haar muren rondom en tegen alle steden van Juda. Etcetera. Dan wordt het noorden genoemd, maar ik moet erbij zeggen, de vijand van Israël kon eigenlijk in de praktijk maar van twee kanten komen. En de meest voor de hand liggende was het noorden. Het zuiden kon ook, maar dan kon het eigenlijk alleen maar betrekking hebben op Egypte. Maar het noorden, vanuit het noorden kwam altijd het gevaar. Vanuit het oosten niet, want dat is de route dwars door de woestijn en langs die route komt geen leger. Toch? Niet te doen. En vanuit het westen zou kunnen, maar dat gaat in de toekomst nog gebeuren. Maar die lui die in de toekomst van het westen komen, kwamen oorspronkelijk toch van het noorden. Dus blijft zo. En dat is zo omdat noorden staat voor de heerschappij. Uiteindelijk de heerschappij van God zelf. God zelf wordt geacht in het noorden te wonen. Niet, betekent niet dat al onze kompassen dus meteen naar God wijzen. Hoewel het een leuk idee is natuurlijk. Het is typologie namelijk. Maar de troon Gods wordt geacht in het noorden te staan. Het wordt beschreven als de duivel de troon van God wil overnemen. Hij zegt, ik zal mijn troon zetten in het noorden, enzovoorts. Maar dat betekent tegelijkertijd dan ook, dat als van Gods wegen een oordeel komt, komt het dus per definitie uit het noorden. Maar de oude wegen in het Midden-Oosten kwamen of uit het noorden het land binnen, of uit het zuiden, een van beide. Maar goed, noorden dus. En de Galdeën kwamen inderdaad via de noordelijke route. Al moet gezegd worden dat ze feitelijk in het oosten woonden. Hè? Want daar lag Babel. Nou goed, dit laat ik voor wat het is. Want aan de andere kant vinden we dezelfde gedachte van die ziedende pot. In, die daar dus ook een beeld is van het naderende oordeel. Hè? Maar laat ik anders zeggen, het vervolg daarvan vinden we in Ezechiël 24. Daar zijn we eigenlijk nog niet aan toe, maar vooruit. En dan lees ik hem dus maar vanaf vers 3. Waar tot Ezechiël gezegd wordt in hoofdstuk 24, gebruik een gelijkenis, een beeld, tot dat wederspannig huis en zegt tot hen, alzo zegt de Heere, Heere, zet een pot toe, zet hem toe of zet hem op, denk ik gewoon hoor, maar hier heet het toe, hè. Ja, dat gaat dan wel, hè. Erom toe, dan weet je ook wat het is, hè, erom toe, dat is er omheen, maar dan in het Gronings, hè. Ja, om touw. Omheen, dus voorzetsels dus, hè, in verschillende dialecten. Maar laat maar zitten. Zet een pot toe en zet hem toe, giet ook water daarin. Doe zijn stukken, vlees namelijk, doe zijn stukken tezamen daarin. Alle goede stukken, de dij en de schouder. Vul hem met de keur der beenderen. Neem de keur van de kudde, de beste keuze allemaal, het beste van het beste. En stook ook een brandstapel van de beenderen daaronder. Doe hem wel opzieden, aan de kook brengen dus. Ook zullen zijn beenderen daarin gekookt worden. Daarom alzo zegt de Heere, Heere, wee der bloedstad, de pot welk schuim in hem is en van welke zijn schuim niet is uitgegaan. Schuim heeft een heel negatieve betekenis in de Bijbel. Hè? Ja, in het Engels ook. Ja, inderdaad. Het schuim. Straatschuimers. In het Nederlands dus ook, hè. Maar schuim is dat wat opgeblazen is. Dat wil zeggen, dat wat volume heeft, maar geen gewicht. Wat alleen maar wat lijkt, maar in werkelijkheid volledig leeg is. Het idee is trouwens ook dat van het zuurdeesem. Ook schuim. Het zwelt op, blaast op namelijk. Nou goed, het is altijd een beeld van opstand tegen God. Maar er staat een, trek stuk bij stuk daaruit en laat het lot over hem niet vallen, want haar bloed, vers 7, is in het midden van haar. Op een gladde steenrots heeft zij dat gelegd, wat het ook betekende mogen, daar ga ik nou niet op in, hè. Zij heeft het op de aarde niet uitgestort om hetzelfde met stof te bedekken. Omdat ik de grimmigheid doe opgaan om wraak te oefenen, heb ik ook haar bloed op een gladde steenrots gelegd, opdat het niet bedekt worden. Daarom, alzo zegt de Heere, Heere, wee der bloedstad. Ik zal ook de brandstapel groot maken. Draag veel hout toe. Steek het vuur aan. Verteer het vlees en kruid met specerijen en laat de beenderen verbranden. Stel hem daarna ledig op zijn kolen, opdat hij heet worden en zijn roest verbranden en zijn onreinigheid in het midden van hem versmelten, zijn schuim verteerd worden, enzovoorts. En de, wat hier staat, het is misschien niet zo makkelijk te volgen, maar het hele idee is dat die ketel met al dat vlees op het vuur gezet wordt en dat het vlees in de pot verbrandt. Maar laat hem gewoon koken. En droog koken, dus dank u zuster voor de uitdrukking, droog koken. Dat is wat anders dan droog zwemmen en droog vliegen. Maar vooruit, droog koken, dat wil zeggen dat het vocht eruit is en daarna verbrandt dus toch de inhoud van de pot. Maar hier zelfs, in Ezechiël 24, verbrandt heel de pot. Vervolgens. Want dat kan ook nog als het vuur maar heet genoeg is. En dat is waar het om gaat. De toon is zo groot dat heel die beeldspraak over vlees en de pot helemaal niet opgaat. En het vlees zal dus verbranden, maar de pot zelf zal ook verbranden, is de gedachte. Nou goed, en Ezechiël moet dat weer eens demonstreren. Goed, vandaar weer terug dan naar Ezechiël 11. Waar de Heer dus zei in vers 11, deze stad zal uw lieden niet tot pot zijn. Dat wil zeggen, is misschien wel die pot, maar die pot zal zijn functie niet volbrengen. De pot zal op het vuur mede verbranden. Gij zult in het midden derzelfde niet tot vlees zijn, namelijk in de landpaden Israël zal ik u richten. En dus oordeel over u brengen. Vers 12, en gij zult weten dat ik de Heere ben, omdat gij in mijn inzettingen niet gewandeld en mijn rechten niet gedaan hebt, maar naar de rechten der heidenen die rondom u zijn gedaan hebt. En die rechten waarover hier gesproken wordt, zal men meteen in verband brengen met vers 2. Met die mannen die een kwade raad raden in deze stad, want het heeft met het recht te maken. En mocht je via die rechten uit vers 12 niet in vers 2 terechtkomen, dan kom je toch in elk geval via vers 13 in vers 1 terecht. Namelijk, het geschiedde nu als ik profeteerde dat Pelatja de zoon van Benaja stierf. En dat is een van die figuren die in vers 1 genoemd werd. En dus een van die figuren die die kwade raad raadde, dan wel recht sprak naar de rechten der heidenen. En dus naar heidense cultuur en gebruiken in plaats van naar het woord Gods. En dat is wat gebeuren zou dus. En met de dood van deze Pelatja wordt uiteindelijk de hele ondergang van heel dit goddeloze Joodse volk, deze Joodse stad uitgebeeld. Waarna de vraag is, in vers 10, vers 13 nog steeds, toen viel ik neder op mijn aangezicht en riep met luide stem en zei, ach heren, heren, zult gij gans een voleinding maken met het overblijfsel van Israël? Dat had net zo goed kunnen staan, heeft God zijn volk verstoten? Want het is hetzelfde, hè? Zult gij gans een voleinding maken met het overblijfsel van Israël? Heeft God zijn volk verstoten? Nee, zegt Paulus in Romeinen 11, want er is ook in onze dagen een overblijfsel. Er zou toch een overblijfsel zijn. En hier staat precies dezelfde term ook. Waarmee je maar weer ziet dat er wel niet meteen schriftverwijzingen gegeven worden onder deze teksten. Dat toch met name dit soort uitspraken van Paulus in het Nieuwe Testament veel meer gebaseerd zijn op oudtestamentische uitspraken dan wij dikwijls denken. Dan ziet het heel gemakkelijk over het hoofd. Maar het gaat om de algemene waarheid die ook hier naar voren komt, dat weliswaar een oordeel zal zijn, maar er blijft altijd een uitzondering op de regel. Er zijn namelijk, ook al is het volk nog zo ongelovig, er blijft zo dat er altijd gelovigen zijn. Er is altijd wel een uitzondering. En dat is wat de schrift ook zegt. En zelfs bijna als leer, want zo noemt men het dikwijls, een leer, ons voorstelt. Wat wij dan noemen de leer van het gelovig overblijfsel. Ik vind het een wat zware term. Maar het is ongetwijfeld de Bijbelse gedachte dat er altijd zo'n overblijfsel is. Het zal ook duidelijk zijn dat dat overblijfsel dan toch op andere wijze van Gods wegen behandeld wordt dan het volk als zodanig. En daarom is er ook nooit iets onrechtvaardigs in die oordelen Gods. Want het blijft natuurlijk zo dat een oordeel over een volk nogal generaliserend is. Het volk in het algemeen. Dan zeggen wij moeten de goeden dan onder de kwaden leiden. En het antwoord is nee, niet echt, tenminste. Dat hoeft niet. Nee. Maar voorwaarde is wel dat men zich houdt aan het woord Gods. En in sommige gevallen betekende dat zelfs dat gelovigen het land moesten verlaten. En dat ze dat niet moesten tegenspreken met, maar de Heer zelf heeft ons hier gebracht en we hebben prachtige profetieën in de Bijbel dat de Heer ons hier zou zegenen, dan wel ons hierheen terug zou brengen en dat soort dingen weer. Maar de Heer zei tot Elia, die door Paulus als voorbeeld gebruikt wordt in Romeinen 11, wat ik net aanhaalde, de Heer zei tot Elia dat hij het land uit moest, nou eerst zich moest verschuilen, verborgen houden en daarna zelfs dat hij het land uit moest vluchten. kwam het op neer. En dat gebeurt meer. Dat gebeurt zelfs tot in Hebreeën 13 aan toe. Als je hem tenminste letterlijk neemt voor de gelegenheid. Dat men zou uitgaan buiten de legerplaats. En wat ons betreft geldt hetzelfde verhaal. Maar dan overdrachtelijk. Want ieder mens die leeft volgens de beginselen van de wereld. De filosofie van de wereld. De wijsheid van de wereld. Leeft onder de vloek die over die wereld dus ligt. Nou ja, en ieder die leeft op dezelfde wijze als een ongelovig Joods volk, leeft onder dezelfde vloek, verharding, verblindheid, die op dat volk ligt. Dat is precies hetzelfde. Enzovoort. En dat betekent dus dat men er zich aan zou onttrekken. Het is de algemene Bijbelse waarheid altijd geweest. Niet speciaal voor ons bedeling. Het is altijd zo geweest. Het is zelfs de essentie van de prediker, die immers de Kohelet is en dus roept uit. Gaat uit van, enzovoort, zonder die af. Gaat uit van, doe niet mee. En ik heb dus nagevraagd aan Ben Hoekendijk en die zei, gij zult de meerderheid in het kwade niet volgen. Maar het is heel lang geleden dat ik het gevraagd heb. Nou goed, nou wordt het hoog tijd voor de pauze. We waren gebleven bij het mooiste gedeelte van het hoofdstuk. Nou, zo mooi zijn deze eerste hoofdstukken van Ezechiël helaas niet. Niettemin wel degelijk waar. Maar er staat dan in vers 13, aan het eind van vers 13 de vraag, zult gij gans een volending maken? Het gaat gewoon over afmaken, hè? En u weet wat dat betekent in het Nederlands, soms. Zult gij gans een volending maken met het overblijfsel van Israël? Of met andere woorden, Romeinen 11, de eerste verse, heeft God zijn volk verstoten? Het antwoord is nee, want er was in het verleden een overblijfsel en Paulus zegt, al zo is er ook nu een gelovig overblijfsel enzovoorts. Het wordt uitgebreider erin gezet in elk geval in Romeinen 11, maar eerder al in Romeinen 9, ontleend aan bijvoorbeeld Jesaja 1 en nog wat andere hoofdstukken uit Jesaja. Er komt erg veel in de Bijbel voor. En als je het mij vraagt, zo uit het hoofd, de eerste keer dat van een overblijfsel sprake is in de Bijbel, is het als Jozef zich aan zijn broeders bekend maakt. En hij zegt, laat maar zitten, maar de Heer heeft het allemaal zo geregeld om u tot een overblijfsel te stellen op de aarde. En om u in het leven te behouden door een grote verlossing enzovoorts. En daar vind je dus een overblijfsel van Israël, terwijl er nog maar nauwelijks een Israël bestond. Alleen het overblijfsel was niet in Canaan, waar overigens de familie woonde, maar het overblijfsel was dus in Egypte. Daar komt het op neer. En iets dergelijks vinden we hier ook. Er staat dan op de vraag van, zult gij een einde maken met het overblijfsel van Israël, zegt de Heer, vers 14, of vers 15 dan eigenlijk, mensenkind, het zijn uw broederen. Het zijn uw broederen, de mannen uw maatschap en het ganse huis Israëls. Ja, dat ganse tot welke de inwoners van Jeruzalem gezegd hebben, maak u verre af van den Heere, ditzelfde land is ons tot een erfbezitting gegeven, daarom enzovoorts. En er wordt dus eerst gezegd tot Ezechiël, ja, de Israël, ja, het zijn uw broederen. En wat er dan volgt is dat er inderdaad een overblijfsel zou overblijven. Laat ik ook maar eens met een Hebraïsme uitdrukken. Er zou een overblijfsel overblijven. En eigenlijk wordt hier gezegd dat het is terwille van Ezechiël. Niet met zoveel nadruk, maar je kunt het zo lezen. Want dat is de betekenis van het zijn uw broederen enzovoorts. Waarbij de gedachte is dat terwille van die ene man er een overblijfsel zou zijn. Of terwille van die ene man zou een deel van Israël dus gered worden en zodoende overblijven. En bedenk dan dat die ene man, Ezechiël, bij deze gelegenheid ook genoemd wordt mensenkind. En eigenlijk is dat gewoon de titel zoon des mensen. Dat is een titel die hij niet terecht, niet rechtens kon dragen. Maar het is wel de titel waarmee de Heer hem toch aanspreekt. En dat is zo omdat Ezechiël, zoals zoveel profeten, toch op een of andere wijze een beeld is van de echte zoon van Adam, zoon des mensen, namelijk van Christus. En wat we vinden is niet alleen dat Ezechiël vraagt aan de Heer, is er dan echt geen overblijfsel? Want dat wil ik graag weten. In werkelijkheid vraagt hij of er niet zo'n overblijfsel zou kunnen zijn. Met andere woorden, hij vraagt daarom aan God. Hij bidt daarom, om zo te zeggen. Op dezelfde wijze als dat Abraham dat vraagt in verband met Sodom. Op dezelfde wijze als Daniel dat vraagt eveneens in verband met Israël enzovoorts. En Mozes ook trouwens in verband met Israël. Die treedt dus op als belangenbehartiger van het volk enzovoorts. En via die middelaar, want zo noem ik hem dan gemakshalve maar, via die middelaar is er dan toch een overblijfsel. En zo is dat hier eigenlijk ook, waarbij Ezechiël eigenlijk, net als al die andere profeten, type is van Christus zelf. En bij andere gelegenheid is het zelfs terwille van David, hè? Wordt nogal eens gezegd in de profetieën. Terwille van David zal ik, enzovoorts. Nou goed. En dus staat er mensenkind of zoon, dus mens eigenlijk. Het zijn uw broederen, de mannen uw maatschap. Het ganse huis Israël, ja dat ganse, tot welke de inwoners van Jeruzalem gezegd hebben, maak u verre af van de Heere. Dat wil zeggen, maak je er vanaf van die Heer. Ik dacht dat het heel aardig vertaald was dan, hè. De oproep is dus om zich van de Heere af te keren. Het tegenovergestelde van tot de Heere te bekeren. Ga ver bij de Heer vandaan. Maak u verre af van de Heere. En daarbij zeggen ze, ditzelfde land is ons tot erfbezitting gegeven. Maar dat werkt niet. En ik moet u zeggen, deze zin zo, maak u ver af van de Heere, ditzelfde land is ons tot erfbezitting gegeven, dat acht ik een aardige beschrijving te zijn van de opvattingen en het streven van het Zionisme. Men maakt zich af van de Heere en claimt het land. Iets wat absoluut niet kan en in zichzelf volkomen tegenstrijdig is, want dat land is namelijk van de Heer en die laat daar ook geen twijfel over bestaan. Zegt dat ook vele malen. Zegt ook, had zelfs al van tevoren gezegd, voor ze ooit maar een voet in Israël gezet hadden, of in Canaan, had hij al gezegd, maar als je niet houdt aan mijn woord, dan zet ik je er weer uit. En de Heer zegt, van mij is het land. Als je met mij wil leven, als je daarmee kunt of mee wilt, dan ben je in het land welkom, maar zo niet, dan zet ik je eruit. Dat is het verhaal. En Israël is eruit gezet op grond van ontrouw aan Jehovah, aan de Heer. En wat het Zionisme in onze dagen doet, nou ja, al 100 jaar langzamerhand, is zich distancieren van de Heer en zijn woord. En in tegenspraak daarmee dus gewoon gaan naar het land en zeggen, ja, maar het is eigenlijk ons land. Wat historisch natuurlijk heel zwak is, want in de eerste plaats, Israël heeft het oorspronkelijk voor de eerste maal veroverd en het grootste deel van de bevolking van het land uitgeroeid onder leiding van Jozua. Dus gewoon de historie. Nee, wij zeggen, de Heer heeft het hem toen gegeven. Jawel, op grond van geloof. Maar dat is nou net het verhaal. Als je dat weglaat, als je de Heer uit het verhaal weglaat, hebben de Israëlieten het veroverd en hebben de oorspronkelijke bevolking van het land goed deels om zeep geholpen, inclusief de vrouwen en de kinderen enzovoorts. Toch? Daarna hebben ze een tijdje gewoond, heel twijfelachtig, want werden ze constant overvallen door de heidenen. Zoals ze zijn, Moabieten, Ammonieten, Amalekieten, Filistijnen en Amorieten. Ja, dank je, broer. Ja. En zoiets. En uiteindelijk de Galdeeën en weer de Egyptenaren, weer de Galdeeën en wat het maar wezen mocht aan ongeregeld. Vanuit Israëlitisch standpunt bezien, dus zo vastgezetteld waren ze er zeker niet. Palestijnen woonden er toen trouwens ook. Toch? De Filistijnen, nou enzovoorts. Dat heeft maar een paar 100 jaar geduurd, als het er nou helemaal over gaat. Toch? Want als ik het vroeg neem, maar meestal neem men een veel latere datum. Als ik het vroeg neem, zijn ze rond 1600 voor onze jaartelling het land binnengekomen. En rond 600 zijn ze definitief daaruit verdwenen. Dat is erg lang nog. Maar in die tussentijd zijn ze altijd, hebben ze er gewoon gewoond, ook met andere volken bij gelegenheid. En de 10 stammen werden al vrij vroeg, of al eerder dan de 2 stammen, uit het land weer verwijderd door de Assyriërs. En later de 2 stammen ook door de Babyloniërs. Vervolgens na de Babylonische ballingschap is een heel klein deel maar van het volk teruggekeerd. Laat je niks wijs maken. Vooral niet dat alle 12 stammen zijn teruggekeerd, want zelfs de 2 zijn niet teruggekeerd, hè. Niet 12, niet 2, maar een heel klein deel maar. En ook in de dagen van de Heer Jezus dus, woonde maar een klein deel der Joden in Judea, dan wel Galilea, en de rest woonde gewoon verspreid onder de volkeren. Vandaar dat de apostelen, en met name Paulus, overal waar ze ter wereld kwamen, de Joden opzochten. Toch? Dat wil zeggen, zoveel rechten hadden ze niet. Daarna is het kleine beetje wat er woonde in Judea en Galilea er door de Romeinen uitgezet. En dat is zowat 2000 jaar geleden. En al die 2000 jaar is er geen sprake geweest van een Joodse staat daar. Dus als je dat nou eens even optelt en kijkt wanneer en hoe lang Israël of een deel ervan daar gewoond heeft. Dan zijn de rechten van Israël op dat land maar heel gering. Daar blijft eigenlijk niks van over. En bijbels blijft er helemaal niks van over. Behalve dan als het volk tot geloof komt. En dan hebben ze 100% rechten, maar dat zijn rechten niet naar de mens. En op basis van het gewoonterecht dan wel de geschiedenis. Maar op basis van wat God tevoren daaromtrent geregeld had. Ook al veel eerder trouwens, want wat hij geregeld had in verband met Kanaan, had hij al geregeld ter gelegenheid van de zogeheten spraakverwarring van Babylon. Want er staat in mijn Bijbel dat God, toen God de volkeren over de aarde verdeelde, dan wel toen God het land onder de volkeren verdeelde, heeft hij Kanaan daarbij uitgezonderd en gereserveerd voor Israël. Maar dat Israël zou pas 800 jaar later, 700 jaar later ongeveer voor het eerst ten tonele verschijnen. Heb je die nog tot zover? Nou goed. Maar wat vergis je niet, sionisme heeft in werkelijkheid niks met de Heer te maken. En bovendien, sionisme van oorsprong en zelfs tot in onze dagen is hoofdzakelijk volstrekt areligieus. Dat is echt zo. En waar men religieus is, dat wil zeggen het judaïsme aanhangt, is men gewoonlijk zelfs een tegenstander van het sionisme, als het er nou helemaal over gaat. Toch? Goed. Dus ze maken zich van de Heer af, stellen er hetsel voor in de plaats, zeg ik altijd, en claimen dan het land. Maar dat is wat ze daar ook deden. De Heer zegt, je gaat eruit, want je dient mij niet. Maar ze zeggen, we trekken ons van de Heer niks aan en we houden dit land. Nou goed. Daarom zeg, zo zegt de Heere Heren. En moet je eens kijken wat er nu komt. Hoewel ik hen verre onder de heidenen weggedaan heb, dan wel weg zal doen, want die tijden in het Hebreeuws, ja, sorry hoor, dat betekent heel weinig. Nou goed, hoewel ik hen verre onder de heidenen weggedaan heb en hoewel ik hen in de landen verstrooid heb, nochtans zal ik hun een weinig tot heiligdom zijn. Tijds mag je laten staan, maar ik zou het weglaten. Dan blijft het als optie open. Want dat een weinig hoeft niet noodzakelijk op tijd te slaan. Hè? Het kan ook betekenen, nochtans zal ik hun een weinig tot heiligdom zijn. Met andere woorden, ze zouden toch een soort heiligdom hebben, maar toch wel op een andere manier. En in zekere zin op een mindere manier dan dat eigenlijk zou moeten. Staat er. Nochtans zal ik hun een weinig tot heiligdom zijn in de landen waarin zij gekomen zijn. Zodat hier gezegd wordt dat het volk verstrooid zal worden, maar daar in die landen, meervoud, zou de Heer hen nochtans tot heiligdom enkelvoud zijn. Tot op zekere hoogte, een weinig. Nou, het enige wat je daarvan maken kan, is dat het een uitspraak is, in elk geval, over onze tegenwoordige bedeling, want dat aspect van het verhaal is sowieso het belangrijkste. En het, Ja, je kunt er ook een toepassing bij bedenken in die dagen. Zo van, toen ze eenmaal in ballingschap waren, verstrooid waren onder de volkeren, hadden ze toch het idee van laat ons terugkeren tot de Heer en laat ons enzovoorts. Dat hebben ze ook gedaan voor een deel, een weinig. En dat is ook de aanleiding geweest tot het ontstaan van wat wij noemen de Joodse godsdienst. Want het judaïsme is ontstaan in de ballingschap die volgde op de dagen van Jeremia en Ezechiël. In de Babylonische ballingschap dus. En voor zover men later synagogen had overal ter wereld. Ja, heb je wel eens gelezen over een synagoge in de wet van Mozes? Nee toch? Nee, en ze dienden de Heeren sowieso niet, daarom werden ze het land uitgezet. Dus van enige Joodse godsdienst kan geen sprake geweest zijn. Of het was de dienst aan Baal of zo. Maar ja, daar hebben we het niet over. We hebben het over de dienst aan Jehovah. Nou, het punt is dat men in de ballingschap inderdaad kwam tot ontwikkeling van een Joodse godsdienst enzovoorts. En dat gebeurde doordat er waren die toen pas in de ballingschap de Heeren zochten, zal ik maar zeggen. En toen met het probleem zaten dat ze de Mozaïsche wet niet eens konden toepassen, omdat ze niet in het land woonden en omdat ze dus ook geen tempel hadden. En als je geen tempel hebt, ja, wat moet je dan met je Joodse godsdienst? Dan moet je hem toch anders inrichten dan Mozes gezegd heeft, om zo te zeggen. En de term, omdat wij geen tempel hebben, is tot in onze dagen het excuus van de Joden om gebruiken te hanteren of te praktiseren die afwijken van de Mozaïsche wet. Maar het zijn kennelijk uitdrukkingen die inmiddels al 2500 jaar oud zijn. Omdat we geen tempel hebben. Maar goed, dit is voor ons niet van het grootste belang hier in dit schriftgedeelte. Waar het om gaat namelijk is dat dezezelfde profetieën van toepassing zijn geworden weer. En dat was ook ongetwijfeld de bedoeling in onze dagen, waarbij de heerlijkheid des Heren verschenen en verdwenen is. Christus zelf namelijk. Want in dat kader staat deze profetie. Het begint immers met die heerlijkheid des Heren en het eindigt met dat hij verdwijnt. Nou goed, dat is wat gebeurd is. En dus is dit een uitspraak over onze tegenwoordige tijd. Namelijk, hoewel ik hen verre onder de heidenen weggedaan heb en hoewel ik hen in de landen verstrooid heb, dat is dus vandaag zo, nochtans zal ik hun een weinig tijds tot heiligdom zijn in de landen waarin zij gekomen zijn. En de enige betekenis die de uitspraak dus kan hebben, is dat er een gelovig overblijfsel der Joden is, maar niet in het land, maar daarbuiten. En dat niet in het land, maar daarbuiten de Heer hen tot heiligdom dan wel tot tempel zou zijn. Tot op zekere hoogte. En waar we dan over praten, gewoon over de gemeente. En dan zijn we toch gewoon in Romeinen 11. Hoe zit het met het overblijfsel? Heeft God zijn volk verstoten? Zie, ik denk dat apostel Paulus dit hoofdstuk in gedachten had toen hij Romeinen 11 schreef. Alleen ja, als je het een beetje kort behandelen wil, zo'n onderwerp. Tenslotte, hoe hij het schreef. Zoals hij schreef duurt het hooguit 3 minuten om het voor te lezen. Dus dat is erg snel. En hij heeft dus niet verwezen naar Ezechiël 11, maar naar enkele psalmen in plaats daarvan. En naar de geschiedenis van Elia. En dan hoef je maar die naam te noemen, dan komt de hele geschiedenis vanzelf boven. Dat gaat dus veel sneller. Hè? Geschiedenissen aanhalen, namen aanhalen. Maar goed, maar de gedachte daar in Romeinen 11, net als hier in Ezechiël 11, je kan het dus makkelijk onthouden, is dat inderdaad het volk als zodanig het niet verkregen heeft, maar de uitverkorenen hebben het verkregen en de anderen zijn verhard geworden. Zo staat het daar. Maar dat is niet in het land, maar buitenslands. Of zoals ooit wel eens opgemerkt is, vind ik een schitterende gedachte, de Heer verstrooide hen onder al de heidenen, maar zorgde er tegelijkertijd voor dat ze onder de heidenen het evangelie zouden horen en de Heer zouden vinden en bovendien daar de Heer zouden kunnen dienen. Maar dat is in de gemeente uiteraard. Want het hele idee is dat wat God aan Israël beloofd had terecht zou komen, niet slechts bij Israël, dat is ook nooit gezegd. Wat God beloofd had, zou gegeven worden aan een ieder die gelooft. Want in uw zaad zullen alle geslachten de zaadrijks gezegend worden. De uitleg die later volgt, is dat Abraham de vader is van alle gelovigen en dat dus alle gelovigen gezegend worden met de gelovige Abraham enzovoorts. Het is een waan idee te denken dat de beloften Gods gedaan zijn aan Israël, of dat het nieuwe verbond zou gedaan zijn aan Israël, of dat de Messias beloofd is aan Israël. Het is echt gewoon onzin. Het punt is gewoon dat de Heer alles wat hij ooit gesproken heeft, bekendgemaakt heeft aan Israël, sinds dat er een Israël was, omdat Israël nu eenmaal de verantwoordelijkheid had om het woord te bewaren en bekend te maken. Maar dat wil niet zeggen dat de beloften aan Israël als zodanig, dat wil zeggen exclusief, gedaan zijn. Integendeel. En als we dus uiteindelijk spreken over een gelovig overblijfsel van Israël, dan hebben we het net zo goed over de gemeente. Want alle heidenen die geloven zouden deel hebben aan de God en eventueel de Messias van Israël. Want, zei Paulus, maar dat was al verder voor in Romeinen 3, er is nou eenmaal maar één God. Het thema waar christenen soms wat moeite mee hebben, als het er nou helemaal over gaat, maar de Joden in geen geval. Hoor Israël, hoor de Heer onze God, is één. En hij schrijft dus, en Paulus in Romeinen 3, hij zegt, God is niet de God de Joden alleen, maar ook de heidenen, want er is maar één God. En dus worden besnijdenis en vooruit gerechtvaardigd door geloof enzovoorts. En in laatste instantie is het Paulus zelfs in de Efezebrief die zegt dat wij die eertijds heidenen waren, door geloof deel hebben gekregen aan datzelfde huis en dezelfde tempel, hetzelfde heiligdom, hetzelfde priesterschap, dezelfde roeping en wat er maar wezen mag. En voor zover er verschillen zijn, zijn het niet verschillen tussen Israël en de gemeente, maar zijn het verschillen tussen onze tijd en de tijd die hierop volgt. Toch? Want elke Israëliet die vandaag tot geloof komt, heeft deel aan de hemelse bestemming van de gemeente. En elke heiden die in de toekomst tot geloof komt, na onze bedeling, zal deel krijgen aan het koninkrijk van Israël. Zal deel krijgen aan het burgerschap Israëls, want de koning van Israël zal koning zijn over heel de aarde en de zegeningen van Israël zullen komen tot alle volkeren. Toch? Of is het allemaal onbekend? Nee, gek genoeg, de schriftplaatsen meestal niet, maar ze worden zelden achter elkaar geciteerd en op consequente wijze bij elkaar opgeteld. Maar vooruit. Maar zo steekt het in elkaar. Maar wat we hier in vers 16 vinden van Ezechiël 11, is dat de Heer tot heiligdom, dat is niet een plaats noodzakelijk, maar wel een heilig ding, tot heiligdom of heilig ding zal zijn voor het gelovige overblijfsel en dat in de landen waarin zij gekomen zijn. Dus een gelovige overblijfsel, maar niet in het land, maar daarbuiten. En aan het eind van onze bedeling en bij de aanvang van de volgende bedeling is dat nog steeds het geval. En dan gaat het verhaal verder. Want als Israël in zijn geheel ooit tot bekering zal komen, als volk, zal het zijn, of tot geloof zal komen, moet ik eigenlijk zeggen, zal het zijn buitenslands. Want zo stond het al in Deuteronomium 30. Gij zult het weder ter harte nemen, gij zult u bekeren in de landen waarin de Heer u verstrooid heeft. En dan staat er, en dan zal de Heer hen vandaar terug verzamelen op grond van hun geloof en hen brengen in het land. Dat is het idee. Nou goed, dus even gemeentelijke waarheid aan het eind van vers 16. Maar dat had ik vorige keer ook gezegd, hoor. Dat doe ik met opzet. Dat ik dat herhaal, hè, en dat ik eerst een keer vooruit grijp, dan komt het twee keer voorbij, dan vergeet je het niet zo makkelijk meer. Gemeentelijke waarheid dus. En daarna zeg ik, maar als je geen gemeentelijke waarheid kent, herken je het hier ook niet in? Dan blijf je zitten met een zin die je sowieso niet begrijpen kunt. Maar als je gemeentelijke waarheid kent, dan is dit vers geen enkel probleem en valt het hem zo in. En dat is precies wat Paulus zegt. Als hij zegt dat nou eenmaal die gemeentelijke waarheid in het Oude Testament verborgen was. Dan wel in voorgaande eeuwen verborgen was. En hier vinden we het zo terug. Vers 17. Daarom zeg, alzo zegt de Heere, Heere, ja, ik zal u lieden vergaderen uit de volken. En zal u verzamelen uit de landen waarin gij verstrooid zijt. En ik zal u het land Israëls geven. En als we via de tweede helft van vers 16 de gemeentelijke waarheid gevonden hebben, hoeven wij die ook niet in vers 17 weer los te laten. Want het idee blijft dat de gemeente van vandaag inderdaad vergaderd wordt uit de volken en verzameld wordt uit al de landen waarin zij verstrooid zijn, waar het ook is. En de gemeente ontvangt het land Israëls, dan wel het land Canaan. Maar ja, dat heet in het Nieuwe Testament op ons toegepast. Een beter vaderland, een hemels Canaan, enzovoorts. Maar goed, daarom de connectie vind je in vers 16. En daarna vind je uitdrukkingen die in het Nieuwe Testament wel degelijk op de gemeente ook van toepassing gebracht worden. Neemt niet weg dat dus ook hier staat, als je de gemeentelijke lijn daarna weer loslaat, na vers 16, dat dan ook hier staat dat men buitenslands tot geloof zal komen en dan vanuit het buitenland zal verzameld worden en gebracht zal worden in het land. Het is trouwens zo sterk dat het precies zo staat als in Deuteronomium 30. Namelijk staat er zelfs in twee fasen. De eerste fase is namelijk die van de verzameling. En de tweede fase is die van dat men naar het land zal gebracht worden. Zodat de vraag die overblijft in dit verband is, maar waar wordt men dan verzameld als het niet in het land is? Hè? Bekende verhaal, in Petra, dus ja, in het gebergte van Edom, of hoe het maar heten mag. Op een plaats in de woestijn, in elk geval. En vandaar zal men naar het land gebracht worden. Maar de verzameling is buiten in de woestijn. Zoals het was bij de uitocht uit Egypte, een verzameling in de woestijn. En vandaar naar het land, enzovoorts. Nou goed, dat zal dus letterlijk met Israël in de toekomst ook gebeuren, maar in onze dagen gebeurt het met de gemeente. En in onze dagen in verband met de gemeente gaat het over heidenen, inclusief de gelovigen naar de Joden. En in de volgende bedeling gaat het om de Israëlieten, zou ik dan maar zeggen, maar inclusief de heidenen. Geen enkel probleem hoor. Nou goed. En dan vers 18, en zij zullen daarheen komen en al deszelfs verfoeiselen en al deszelfs gruwelen van daar wegdoen. Die heb ik dus ook vorige keer al aangehaald toen ik vooruitgreep. Want het komt overeen met Ezechiël 39, waar letterlijk, zo letterlijk mogelijk gesproken wordt over het wegdoen van de verfoeiselen enzovoort uit het land. Men zou een half jaar nodig hebben om het land te reinigen in elk geval. Dat is de meest letterlijke toepassing van de uitspraak. En in brede verband gaat het natuurlijk om dat niet alleen al de dood en verderf opgeruimd zou moeten worden uit het land, maar in bijzonder de afgoderij. En dat zal gebeuren.
Kan je dit ook toepassen op de gemeentelijke lijn?
Dat denk ik wel, want al die afgoderij die er onder gelovigen is, zal in de toekomst ook verdwijnen. Toch?
De hemel letterlijk.
Zal weggedaan worden, jazeker. Daar wordt het ook weggedaan, uit de hemel zelf. Ons vaderland, ons land Israëls, om het dan maar zo te zeggen, bij gelegenheid. Overigens vermijd ik natuurlijk vanavond hardnekkig om de term Ephraim te noemen in dit verband. Hè? Die kortsluiting tussen de gemeente en Israël, hè? Dat gaat er me nou niet om. Je hoeft het er ook niet in te lezen om te begrijpen waar het over gaat. En we maken het dus ook niet nodeloos ingewikkeld. Dan vers 19, die kun je ook toepassen op de gemeentelijke lijn hoor. En ik zal hun enerlei hart geven, dat wil zeggen eenzelfde gezindheid. De term komt vele malen voor, in het Oude Testament, zelfs in het Nieuwe nog. En daar heeft het altijd de betekenis van, ze hebben enerlei hart, dus zullen ze ook hetzelfde willen. Ze hebben namelijk dezelfde gezindheid. Maar daarna staat er ook, en ik zal een nieuwe geest in het binnenste van u geven. Dat is de belofte van de uitstorting van de Heilige Geest, zoals wij hem populair noemen. Maar het is tegelijkertijd ook een belofte gewoon van wedergeboorte. Een nieuwe geest, een nieuw gemoed, een nieuw binnenste, een nieuwe inwendige mens, een nieuw hart gewoon. En we vinden het terug in de profetieën over het nieuwe verbond. Later in, in dezelfde tijd trouwens, in Jeremia 31 en 32. Aangehaald in het Nieuwe Testament. Over, ik zal een nieuw hart geven. Hier staat zelfs, ik zal een nieuwe geest in het binnenste van u geven. Ik zal het stenen hart. Hart is dus synoniem met geest in dit geval. Het is namelijk gewoon de inwendige mens. Ik zal het stenen hart uit hun vlees wegnemen. Dat betekent, als van steen is, betekent het dat het niet ontvankelijk is. Dat het niet ontvankelijk is voor het woord van God, want die twee stenen...